onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen vervolgen met het zingen van Psalm 22, vers 14 en vers 15. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. We hebben nog een paar mededelingen. Volgende week zal de middagdienst aanvangen om 2:30. Dan loopt dominee Reinders uit Haskamp hier voor te gaan. Donderdag is de mannenvereniging voor het eerst. U bent dan hartelijk welkom op Essenerweg 45 te Kootwijkerbroek. En dat begint om 7:30. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is een diaconiecollecte bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dus voor dak thuislozen. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is een extra collecte bestemd voor het bouwfonds. Volgende week zondag is de extra kerkvoogdijcollecte bestemd voor de huur van de gebouwen. Al deze collecten van harte aanbevolen. Zullen wij samen zingen Psalm 22, vers 14 en vers 15.
Amen.
in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we ook vanavond belijdenis des geloofs. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften in Johannes 12. We lezen vanaf vers 9 tot en met vers 27. Johannes 12, vanaf vers 9 tot en met vers 27. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. De andere dag, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkaar: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem daar. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus zegt: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze avond is vers 24. Voorwaar zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Tot zover de tekst. Zullen wij ons samen voor de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen aanroepen. Heere, wij hebben zoveel redenen om u te erkennen dat wij vanavond hier elkaar mogen ontmoeten. Een eenvoudig onderkomen, opdat dat woord van u, dat uit de hemel afkomstig is, geopend zal zijn en geopend wordt, en dat wij samen sprekend en luisterend mogen horen wat gij ons hebt te zeggen. En dan bidden wij u dat wij het ook echt mogen horen. En dat die woorden van u niet alleen door ons worden aangehoord, maar dat zij doordringen tot in de diepste lagen van ons hart. En dat we het daar ook ervaren dat dat woord van u levend is en dat het woord van u krachtig is. Dat het zo levend is dat het ook doden het leven geeft. En dat het zo krachtig is dat het de kracht van onbekeerlijkheid en ongelovigheid doorbreekt en overwint. En we bidden dat het zo vanavond zal werken. Als wij nog altijd op twee gedachten hinken. Als ons geweten wel voor u is, maar als ons hart tegen u is. Als wij wel een besef hebben van die ene waarheid van u, maar er zoveel leugens zijn die wij ook koesteren. Als wij dat ene, die gij zelf zijt, hebben ingeruild voor die vele dingen die ons afleiden en afhouden van u. Dat hoogste goed, en dat enige goed, en dat eeuwige goed, en die bron van alle goed. Heer, u weet hoe wij mensen zijn die zich laten verstrooien, en graag verstrooid zijn. Maar wij bidden dat dat ene ook het ene zal zijn. En dat wij de dingen mogen zien zoals ze zijn. En dat we al die schone leugens van Satan ontmaskeren. En dat wij die waarheid van u mogen ontdekken en zullen verstaan. En daardoor worden geleid en daardoor worden vrijgemaakt. En die mogen opeten en ons daarin verheugen. En zo in dat getuigenis van u dat eeuwig zeker is, worden onderwezen en worden vastgemaakt, opdat wij nimmer zullen struikelen, te midden van al onze struikelingen. Heer, wij bidden dat gij zo uw koninkrijk vermenigvuldigt. Onze jongens en meisjes, u kent ze, u weet wat er allemaal in hun harten omgaat, u weet welke aanslagen de boze juist op hen bereidt, dat hij weet hoe belangrijk deze jaren van het leven zijn, en hij met dubbele inzet van al zijn intelligentie en kracht, zijn psychologie, gebruikt om ons te verleiden en af te leiden van u. O, wij bidden dat zijn listen vanavond zullen worden doorbroken en ontmaskerd. En dat wij ons niet laten verstrooien, dat er niet allerlei beslommeringen zijn die ons bezighouden, maar dat wij met de hoogste concentratie der ziel aan uw lippen mogen hangen en horen wat gij ons hebt te zeggen. En dat dan ook alle bitter ons zoet zal zijn. Ook als het tegen ons ingaat, als het ons veroordeelt, als het voor ons een ontdekkende spiegel is, dat wij het toch van harte ja op mogen zeggen. En dat we zo ook het evangelie van uw genade omhelzen. met al de armen van onze ziel. En dat al onze lust en liefde zich naar hem zal uitstrekken. Die zich in dat evangelie uittekent en geeft en openbaart. En dat wij en voor het eerst en ook steeds opnieuw de schoonste van alle mensenkinderen in het oog zullen krijgen. En dat alles in vergelijking met hem ons volstrekt waardeloos zal zijn. En dat we u al onze liefde waardig mogen schatten, omdat gij onze rechterhand wilde vatten. Dat we zo een schat mogen vinden die onvergelijkbaar is. Een schat die in de hemel is. Een schat waar dieven niet bij kunnen, die wij niet kunnen verliezen. Maar die door uw goddelijke kracht bewaard wordt in de hemel tot de zaligheid. We bidden dat gij zo een antwoord wilt zijn op al die bange vragen van het hart. En waar wij het niet weten, dat gij vanavond tegen ons zegt, ziet, hier ben ik. En waarbij in de duisternis wandelt, dat gij het licht zijt. En waarbij gekneld liggen in banden van de dood, dat gij die grote bevrijder zijt. En dat strikken losbreken en wij in de vrijheid en heerlijkheid van uw kinderen mogen staan en roemen in de hoop van uw heerlijkheid. En dat wij niemand anders zien dan de gekruisigde alleen. En dat we zo ook worden uitgetild boven onszelf, boven tegenspoed en kruis, teleurstelling en eenzaamheid, rouw en verdriet, psychische noden, angsten en depressies. O, gij aanschouwt al die moeite en al dat verdriet, opdat wij het in uw handen zouden verliezen en dat wij u zouden overhalen. O, mogen we onszelf en onze zorgen en onze zonden verliezen, om zo verheugd van zorg ontslagen u te roemen die ons zoveel blijdschap geeft. Al die gebrokenheid van het leven, als wij op grenzen van het leven staan, als alles wankelt om ons heen en ook door ons heen en ook helemaal in het innerlijk van ons, o Heer, laat dat de gelegenheden bij uitstek zijn om dat heil te zoeken en dat heil te vinden dat nooit vergaat en dat gij hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Versterkt u zo het geloof en vermeerdert u uw eigen werk. En laat ons leven versierd worden met de vrucht van de Heilige Geest. En laat zo uw naam in ons midden, in onze harten, maar ook in onze monden, wonderbaar zijn. Opdat u zult ontvangen al de lof en al de eer en al de aanbidding tot in al de eeuwen eeuwigheid. Mogen we alle kerkelijke leven aan u bevelen, van onze kerk en van andere kerken. In Nederland en in Europa en in deze ganse wereld. Wilt gij de arbeiders vermenigvuldigen, want de oogst is zo groot en de arbeiders zijn weinig. Zegen alle werk van bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Verijdel alle aanslagen die tegen u en uw heilig woord worden bedacht. Wees met alle studenten. Wilt gij hen onderwijzen, die heilige hemelse academie van de Heilige Geest, om de schatten uit uw woord te mogen opdelven en daar één mee te zijn. En dat het zo een vuur in onze beenderen zal zijn, waarvan wij niet kunnen zwijgen. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. We bidden voor ons hele volksleven, waar zoveel te doen is, wat zo ingewikkeld allemaal is en wordt. En waar zoveel krachten en machten, geestelijke krachten en machten werkzaam zijn. O Heere, laat uw werk behouden worden. En laat juist in deze dagen de kracht van uw genade zichtbaar mogen zijn. Tegen alles wat tegen u en uw genade wordt bedacht. We bidden voor uw volk Israël en onze overheid, onze overheden, op welke niveaus en manieren dan ook. En dat wij allen, net zo trouw als de engelen in de hemel, op de plaats waar u ons stelt, u mogen dienen. Dat we geen beroep hebben, maar dat we allen een ambt hebben. het ambt van alle gelovigen, waarin we niet voor onszelf leven, maar waarin we voor u leven. En waarin we u op het oog hebben, dat zo ons totale leven een geestelijke eeuwigheidsdiepte met zich krijgt. En dat ons beroep een goddelijk beroep zal zijn. In onze gezinnen, in onze studies en op ons werk. En welke verantwoordelijkheid wij misschien ook maatschappelijk dragen. Wij bidden dat gij ons zo wilt gebruiken. Ook al hoeft u ons niet te gebruiken. Maar mogen wij instrumenten van u zijn. Opdat uw naam en uw genade zich zal vermenigvuldigen en tot in alle eeuwigheid geëerd en geprezen zal zijn. Wij hebben niets om op te pleiten, maar wij bepleiten de verheerlijking van uw naam, in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die gij altijd hoort. Amen. Zullen wij samen zingen Psalm 40, vers 3 en vers 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaalde getal van uw gedachten melden zal? Psalm 40, vers 3 en ook vers 4. gemeente. Het is een heel beschamend iets dat de Heer Jezus deze tekst begint met dat dubbele voorwaar. Alsof er iets is wat hij zegt dat niet waar zou zijn. Het woordje voorwaar, dat betekent amen. Dat zal waar en zeker zijn. Wat ik nu spreek, dat is de enige waarheid en dat is de eeuwige waarheid en de onveranderlijke waarheid en de hoogste waarheid. En om ons wakker te schudden, om ons daarmee te bepalen, leidt hij deze tekst in met dat dubbele voorwaar. Alles wat hij zegt is waar. En alles wat hij zegt, dat is van groot belang. De Heer Jezus Christus heeft nooit zomaar wat aangepraat en zomaar wat gekletst. Al zijn woorden, zijn geest en zijn leven. En nog nooit is één van zijn woorden ter aarde gevallen. Maar hier komen wij bij een sleutelwoord in het Koninkrijk van God. En een sleutel die opent en een sleutel die sluit. En als u de inhoud van dit woord verstaat, dan bent u binnengegaan in het Koninkrijk der Hemelen. En als de inhoud van dit woord voor u een vreemde zaak is, dan staat u buiten het Koninkrijk der Hemelen. Dit is de grondslag, de grondwet, de grondtoon van dat hemelse Koninkrijk, wat de Heer Jezus predikt en wat de Heer Jezus verwerft. En wat hij uitdeelt en waar maakt. Voorwaar. Voorwaar. En wat zal hij dan te zeggen hebben? Wat van zo'n groot gewicht is. Wat te midden van de leugenzee in deze wereld. De enige waarheid van God is. Het enige wat het waard is om werkelijk al de liefde. En al de gerichtheid van je hart aan te hechten. En gebeuren op dit moment dat de Heer Jezus dit uitspreekt in zijn omgeving grote dingen en bijzondere dingen. Dit staat niet zomaar op zichzelf. Er zijn vier dingen die we misschien wel aan mogen wijzen. Op het begin van Johannes 12 hebben we dat niet gelezen. Die eerste 8 versen gaat het over Maria. Maria, waarvan we de indruk hebben dat zo'n zachtmoedig en stille geest is, die heeft gehangen aan de lippen van de Heer Jezus. En die de woorden van eeuwig leven heeft ingedronken en ze bewaard heeft in de diepte van haar hart. Maar onderwijl die diepe wateren, die hadden ook diepe gronden, die stille wateren, die hadden diepe gronden. Ze had veel verstaan van de boodschap van de Heer Jezus Christus. Als ze dat in haar ziel liet neerzinken, als ze dat overdacht en bemediteerde, dan zag zij verder dan de discipelen. Dan had zij iets gezien van dat lijden en sterven en de begrafenis van de Heer Jezus. En ze zag zoveel heerlijkheid en zoveel waarde in hem, dat die 300 penningen, zo'n jaarloon zeg maar, 300 dagen werken, voor haar waardeloos was in vergelijking met de alles overtreffende waarde van de Heer Jezus Christus. Het was voor haar geen groot offer. Toen zij daar naar die winkel ging om die fles met onvervalste nardes aan te schaffen en hem zomaar in de spontaniteit van de liefde uit te storten over haar meester. In vergelijking met de heerlijkheid van haar meester was het maar zo'n heel klein gering gebaar wat zij nu maakte als een voorbereiding op zijn begrafenis. Dat stille geestelijke leven in de diepte van haar hart, daardoor zij die altijd wat op de achtergrond bleef, die kwam nu met haar daden tot zo'n heerlijke belijdenis. Maar dat was nog in het huis van de vrienden van de Heer Jezus. En er was vriendschap tussen Martha en Maria en Lazarus tot de Heer Jezus. En een bijzondere vriendschap van Jezus tot Maria, Martha en Lazarus. Maar ook bij het Joodse volk in zijn algemeenheid was er heel wat gaande. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op vandaag. Er was belangstelling voor de Heer Jezus. En vooral de opstanding van Lazarus had nogal wat losgemaakt. Er waren groepen Joden Die waren gegaan naar Bethanië om getuigen te zijn van die opgestane Lazarus. Om hem met eigen ogen te zien. En de volgende dag, staat er dan in vers 12, gingen er opnieuw hele massa's mensen uit Jeruzalem richting Bethanië om de Heer Jezus te ontmoeten. En er zullen ook mensen bij geweest zijn die net een lange reis achter de rug hadden, omdat zij naar Jeruzalem kwamen om daar het paasfeest te vieren. Misschien hadden ze al eerder gehoord van de Heer Jezus, of hadden ze in Jeruzalem wat gonsten van de geruchten over Jezus van hem gehoord. In ieder geval, ze gingen met die mensenmassa mee de Heer Jezus Christus tegemoet. Twee scharen, één die al in Bethanië was en eentje die vanuit Jeruzalem hem tegemoet ging. En toen ontmoetten zij elkaar, die twee groepen mensen. En de Heer Jezus zat op het veulen van een ezelin. Symbolisch gebaar. Hij maakt geen gebruik van geweld, maar het veulen van een ezelin is een teken dat hij vrede zoekt. En dat hij de vredevorst is. En dat hij geen geweld gebruikt. Ze hadden palmtakken meegenomen, het teken van de overwinning. En toen zij hun koning op dat veulen van een ezelin ontwaarden, hebben zij de palmtakken in de hoogte geheven en het uitgeroepen met al het enthousiasme in hun hart. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna, heil, is de hele korte afkorting. En als je wat dieper daarop doorgaat, dan betekent dat: red ons, dat is onze bede. Hosanna! Gij zij de gezegende van de Heer. Als je oor te luisteren legde in die menigte mensen van het Joodse volk, dan hoorde je de hooggespannen verwachtingen. Iedereen die sprak over hem, en iedereen was vol van hem. En zou hij misschien de Messias zijn? En zou het nu werkelijk Pasen worden? Het feest van nationale bevrijding? Zoals we ooit door Mozes verlost zijn uit de tirannie van Egypte, zullen we nou bevrijd worden van de dwingelandij van de Romeinen? De Heer Jezus had maar een knip met de vingers hoeven te geven en al die scharen die hadden zich achter hem gesteld en ze zouden samen het uiterste hebben gedaan om die Romeinse macht te breken en een nieuw koninkrijk te vestigen. Hosanna! O, wat waren ze onder de indruk van hem die een dode na 4 dagen uit het graf tevoorschijn roept. Het is ook vandaag nog zo, artsen en specialisten die een leven een klein beetje kunnen verlengen of een klein beetje kunnen rekken. Dat zijn mensen die indruk op ons maken. En toen was het al niet anders. Zo'n vorst en zo'n koning, die konden zij wel gebruiken. Die zou tot meer in staat zijn. Dat was het tweede. En het derde, ook onder de Joodse leiders was nogal wat gaande. Inderdaad, aan de ene kant was er veel verzet, juist door die opwekking van Lazarus losgemaakt. Ze hadden hun hoofden bij elkaar gestoken en ze zeiden: wat moeten wij doen als Jezus nou zoveel indruk maakt en iedereen achter hem aangaat? En wat zal de Romeinen allemaal, wat zullen die allemaal gaan doen tegen ons? En je kunt je wel begrijpen dat, ja, dat men het vreselijk ergerlijk vond dat Lazarus uit de doden was opgewekt. Je zult maar een Sadduceer zijn. En niet geloven in een geestelijke werkelijkheid na dit leven. En dan wordt er iemand na 4 dagen nog teruggeroepen in dit leven. Een machtig getuigenis dat er wel een voortbestaan is na dit leven. En dat er wel zoiets is, zoiets kostbaars is als de menselijke ziel. En dat een ziel en een persoonlijkheid er kan zijn zonder dat zijn lichaam nog functioneert en zijn lichaam nog in leven is. Maar ook de fariseeën, die daar wel van overtuigd waren, die zagen in het getuigenis van de levende Lazarus zo'n machtig getuigenis van de Heer Jezus Christus. En zolang hij rond zou blijven lopen, zolang zou er een levend getuige van Christus zijn. Zo kwamen zij tot dat gruwelijke plan om Lazarus ook te doden. om zo dat levende getuigenis van Jezus weg te nemen en te ontkrachten. En dat hele verhaal over de opstanding van de Heer Jezus één groot misverstand zou blijken te zijn. Maar onder die Joodse leiders was ook een andere beweging gaande. Ik denk dat Johannes met heel grote nauwkeurigheid in vers 9 heeft geschreven dat het scharen van Joden waren die naar Bethanië waren gegaan. Joden, dat zijn toch degenen die de vijandschap en het verzet tegen de Heer Jezus Christus vertegenwoordigen? En in vers 11 schrijft hij dat het juist Joden zijn die in Jezus geloofden. En als u dat vergelijkt met andere plaatsen waar Johannes spreekt over het geloof, dan gebruikt hij hier een speciale uitdrukking. Dezelfde uitdrukking die je ook bij Paulus terugvindt, dat in Christus zijn. Het woordje geloof kan in de Bijbel soms ook een algemeen geloof zijn, een historisch geloof of een emotioneel geloof. Maar hier is dat geloof in. Dat geloof wat inlijft in Christus. Dat geloof wat gemeenschap geeft met Christus. Dat in Christus binnengevlucht zijn zoals hij een vrijstad is. Onder de Joden, onder degenen die het verzet tegen de Heer Jezus aanvoerden, waren er blijkbaar ware gelovigen. In vers 42 vinden we dat nog een keertje. Dan staat er heel uitdrukkelijk geschreven dat er Joden waren die in hem geloofden, maar om de vrezen van dat hele Joodse gebeuren bedekt bleven en zich niet uitspraken. In hun hart was dat zaad van het evangelie ontkiemd. Maar het brak niet in al zijn heerlijkheid, in zijn volle Christusbelijdenis door. Kennen dat van Nicodemus? Je hebt alle eeuwen heb je dat gehad natuurlijk, heb je altijd, ook vandaag. Calvijn die schreef preken, of hij hield preken tegen Nicodemieten. Mensen die in hun hart overtuigd waren van de waarheid van de reformatorische belijdenis. Het sola gratia en het sola scriptura en het sola fide. Maar om vrees voor hun families en de consequenties nog altijd bleven meedoen aan gebruiken en misbruiken in de Romeinse kerk bijvoorbeeld. En u las dat pas nog in de krant over Jezus moslims. Moslims waar dat evangelie van Gods genade geworteld is in hun hart. En die al hun heil en zaligheid hebben gevonden in die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Maar die omwille van de families en omwille van de geweldige consequenties bedekt blijven. En niet vrijmoedig de naam van hun meester belijden. Nou, iets dergelijks was ook hier gaande. Er waren Joden, er waren Joodse leiders, Joodse geestelijken, die diep in hun hart, niet alleen in hun geweten, maar ook in hun hart gewonnen waren voor de Heer Jezus Christus en voor zijn eeuwig evangelie. Is het geen wondere gebeurtenis? En dan kwamen daar nog die Grieken. Grieken uit Griekenland, die vertrouwd waren met de Griekse wijsheid. Die grote, diepzinnige Griekse wijsheid. De Grieken die zoveel wisten te zeggen over de onsterfelijkheid van de ziel. En die zoveel wisten te zeggen over de vergankelijkheid van het aardse leven. En die zoveel wisten te zeggen over dat heil wat boven de mensen staat. Dat geestelijke karakter van de werkelijkheid. En de onwerkelijkheid van al de dingen die je kunt beetpakken en die je kunt ruiken en waar je tegenaan kunt lopen. De dingen die zichtbaar zijn, die zijn tijdelijk. En de dingen die niet zichtbaar zijn, die zijn nou de eeuwige dingen. En dat is de eeuwige werkelijkheid. Vele goden werden daaraan beden voor allerlei noden en zorgen die een mens maar kan hebben. En toch hadden zij in dat verre Griekenland een leegte in hun hart. Toch kon die wijsheid van de Grieken hen niet bevredigen. Toch bleven er levensvragen over. Toch was hun hart onrustig omdat het geen rust vond in de levende God. Misschien hadden ze daar gehoord van die Jezus.
Of toen zij op zoek waren en naar Jeruzalem kwamen om te horen van die ene God van Israël dat ze toen hebben gehoord van de Heer Jezus. Maar in ieder geval was er in hun hart een verlangen gekomen om van die Jezus meer te weten. Hij hen het antwoord zou kunnen geven. Misschien dat hij het antwoord zelf zou zijn. De bange vragen en de onrust en de leegte en de nood van hun innerlijk. Zo kwamen zij tot Filippus, die man met die Griekse naam, misschien ook wel Grieks sprak, waar ze zich goed mee konden verstaan. En ze zeiden, wij willen Jezus wel zien. Niet zomaar uit de verte, maar wij willen hem in de ogen zien. Wij willen met hem spreken. Wij willen met hem van gedachten wisselen. Wij willen ons hart voor hem openen. Kunt u niet een contact met hem regelen, Filippus? Ze gaan niet rechtstreeks naar de Heer Jezus. Misschien ook een bepaalde bescheidenheid of schroom of misschien angst wel. Misschien was hun nood niet diep genoeg. Die bloedvloeiende vrouw die mocht niet bij de mensen komen natuurlijk, want ze was onrein. Maar wat staat er voor haar anders op? O Heere, waar dan heen tot u alleen? En dwars tegen al de wetten in is zij door die mensenmassa heen gegaan. En heeft de zomen van zijn kleed aangeraakt en is terstond geheel genezen. En die melaatse. Hij mocht ook niet bij de mensen komen. Hij mocht zeker niet in een synagoge komen. Maar toen hij hoorde dat daar Jezus was in die synagoge, toen is hij ook door die mensenmassa heen gedrongen en is voor de zaligmaker neergebogen en heeft het uitgeroepen, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En die ene reine heeft zijn handen gelegd op die onreine melaatse zonder onrein te worden. En die onreine melaatse is rein geworden van die reine zaligmaker die sprak ik wil. Word gereinigd. Deze Grieken die loyaal tegen Nathanael zei, toen hij wat bedenkingen had. Hij zei, kom maar en zie maar. Diezelfde Filippus is nou een beetje gereserveerd. Heeft zijn meester niet gezegd, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël? Heeft hij dat niet meegegeven toen zij twee aan twee werden uitgezonden? En heeft hij dat niet zelf gezegd tegen die Canaanese vrouw? Hij treedt eerst eens in overleg met Andreas. En Andreas die weet het eigenlijk ook niet goed. Dus dan moeten ze toch maar samen naar hun meester gaan en vertellen dat er Grieken zijn die zo'n belangstelling hebben voor de Heer Jezus. En als ze dat dan aan de Heer Jezus voorleggen, dan reageert de Heer Jezus heel merkwaardig. Hij reageert niet op de golflengte van het probleem. Hij zegt niet, laat die Grieken maar komen of laten we ze een afspraak maken. Of hij zegt ook niet, ik heb geen gelegenheid of daar beginnen we niet aan. Hij zegt, mijn uren is gekomen. Had hij nog nooit gezegd. Hij had heel vaak gezegd, mijn uren is nog niet gekomen. Het eerste tegen zijn eigen moeder. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Ook op andere momenten lees je dat, als die preekt in de tempel bijvoorbeeld. Dan kunnen mensen geen beslag op hem leggen, want zijn uur is nog niet gekomen. Maar nu is zijn uur gekomen. Nu is dat goddelijke uur aangebroken. Nu is dat uur van alle uren vervuld. Dat uur waar Adam al naar uitzag. Maar wat niet was in de tijd van Abraham. Dat uur der uren was niet in de dagen van Elia en was evenmin in de dagen van de profeet Ezechiël. Dat uur der uren, dat goddelijke uur in de goddelijke agenda, dat was thans. Mijn uren is gekomen. En wat voor u dan? Dan kun je je voorstellen, als het een uur Gods is, als het een uur van de Heer Jezus Christus is, als het het uur van alle uren is, dat uur waar God eeuwig over na heeft gedacht en waar God eeuwig naar uit heeft gezien. Oh, dat moet toch een groot uur zijn. Dat is het ook. Het is het uur dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En wat moet dat niet zijn? Johannes schreef het in zijn evangelie, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Eindeloos God. Hij had het met eigen ogen gezien op de berg der verheerlijking, toen er een tipje van de sluier werd opgelicht. En hij dat gezicht van zijn meester zag stralen gelijk de zon in haar kracht. Toen die goddelijke heerlijkheid in zijn meester zo tastbaar was. Toen zijn kleren ervan doorstraald werden. Toen hij die stem had gehoord, deze is mijn geliefde zoon, in wien ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hij zou het nooit vergeten. Een onuitwisbare indruk om zo overweldigd te zijn door de heerlijkheid van de Heer. En nu zal de Zoon des Mensen verheerlijkt worden. Als het al zo heerlijk was op de berg der verheerlijking, wat moet het nu dan niet zijn? Als het al zo diep is wat Johannes in het eerste hoofdstuk kon schrijven. Wat moet dan nu het uur van alle uren niet zijn? De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Zijn goddelijke heerlijkheid zal schitteren. Zijn heerlijkheid zal openbloeien. En daarom zegt de Heer Jezus, voorwaar, voorwaar. En dan wrijven we onze ogen uit als we lezen wat er dan staat. Dan gaat het over een boer. Dan gaat het over tarwegraan. Dan gaat het over een akker die bereid is gemaakt, die geploegd is en geëcht is. En waar graan, waar tarwegraan van de zolder is afgehaald en waar dat op die akker wordt uitgestrooid. En die kille koude aarde neervalt en daar verteert en vergaat. En tarwegraan bij uitstek dat vergaat, bij andere granen en zaden kan er nog wat overblijven, maar tarwegraan vergaat geheel en geen zaadblaadje blijft ervan over. En zo komen de kiemkrachten naar buiten en draagt dat vergane tarwezaad 30 of 60 of 100-voudige vrucht. Moet de Heer Jezus die woorden inleiden met een dubbel voorwaar? Is dat de hoogste waarheid dat het tarwegraan op aarde valt en sterft en zo vruchtbaar is? Het is wel bijzonder dat tarwegraan. Het is niet zo gewoon als wij het vaak voor gewoon houden. Elk zaadje wat ontkiemt, dat is de bijzondere scheppingskracht van die hemelse koning. De grote zorg van hem in de kleinste dingen. Vanzelfsprekendheden zijn er niet. En dat zaad dat heeft geen groei en kiemkracht in zichzelf. Dat is altijd weer en opnieuw steeds een scheppende kracht van God. Dat kleinste zaadje kan ons tot verwondering brengen en tot aanbidding brengen. En ons doen zeggen, uw goedheid hier is verspreid op al uw werken. Maar wat heeft dit dan te maken met het koninkrijk van God? Wat heeft dit te maken met dat grote, hemelse, eeuwige, onwankelbare koninkrijk van de levende Here? O, dat tarwegraan. Dat is Hij zelf. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij wordt van de hemelse zolder afgehaald. En hij wordt op de kille en koude akker van deze wereld neergeworpen. Nu het moment is van de zaaitijd wat de hemelse landman helemaal heeft uitgedacht. al de tijden tot vervulling zijn gekomen. Nu zal de eeuwige lente aanbreken en het tarwegraan worden uitgestrooid. Het is een grote contrast. Met menselijke verwachtingen, met menselijke verwachtingspatronen, met alles wat wij mensen kunnen bedenken dan wat hier wordt gezegd. De Heer Jezus als tarwegraan. De Zoon des mensen niet alleen als tarwegraan, maar het tarwegraan bij uitstek. Hij graan, wat op een akker geworpen wordt en wat daar roemloos ten onder gaat. O, de scherpe hersens van de diepe denker die botsen daarop. En die knappen daarop af. En de vrome Jood met al zijn nauwgezetheid, die ergert zich schromelijk aan zulk een evangelie. En vele meelopers die haken af. En vele bewonderaars slaat de bewondering om in verguizing en verachting. En velen die geroepen hebben Hosanna, die zullen een paar dagen later uitroepen: neem weg, kruis hem! En ook de discipelen van de Heer Jezus, die verstaan er helemaal niets van. Een paar dagen later hoor je ze praten tegen elkaar op weg naar Emmaus. Wij meenden dat hij het was. Maar ze zijn zo vertwijfeld en ze zijn zo verbijsterd. Hun meester. Zo aan zijn einde gekomen. Ja, hij was het tarwegraan. Wat op die kille koude akker werd neergeworpen. Waar geen warmte is. Geen warme liefde tot God. Waar niemand is die God zoekt. Waar niemand zich verheugt in de geestelijke werkelijkheid en in de hemelse schatten. Die aarde waar de duisternis zich over uitstrekt, de duisternis van ongelovigheid en onbekeerlijkheid en ongeestelijkheid. De aarde waar de demonen, de duivelen vrij spel hebben en waar de God van deze eeuw de zinnen heeft verblind. Waaronder de vroomste schijn, het grofste vlees schuilgaat. Dat pure verzet tegenover God en tegenover zijn genade. En dat niet buigen voor hem en voor zijn heilige wet. Hij geworpen op zo'n aarde, in zo'n onheilige plaats, in zo'n ongeestelijke omgeving. Als u een christen bent, dan voelt u iets van de geweldige pijn en ontluistering daarvan. Als u een heilig gezind gemoed hebt, dan is het lijden voor u om in een onheilige wereld te leven, nietwaar? Dan kunt u wel eens zo moe zijn van het leven, dat je hunkert en snakt om verlost te zijn van de oude mens. Je zegt: Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? U hebt nog maar zo'n klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Wat moet het dan voor hem zijn die enkel nieuwe gehoorzaamheid heeft? Om in een wereld van ongehoorzaamheid te leven en te wandelen. En de godsverachting en de goddeloosheid. En de gedaante van de godzaligheid elke dag weer tegen te komen. Hij heeft geleden. Niet alleen aan het einde van zijn leven, maar elke voetstap die hij op de aarde heeft gezet. Op vele manieren, maar onder andere op deze manier, dat hij geleden heeft aan alles wat zonder God is en wat zonder hoop is. En wat zonder geloof is en wat zonder heiligheid en reinheid en zuiverheid is. Het tarwegraan, wat op de aarde valt. En alsof dat nog niet genoeg is. Het tarwegraan wat op de aarde valt om daar te sterven. Zaad, waar niemand verder naar kijkt. Wat verachtelijk is. Wat vertrapt wordt. Wat vertreden wordt met het grootste gemak. als wij hem aanzagen, had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En hij was de onwaardigste onder de mens. En wij verborgen ons aangezicht voor hem. We zagen geen heerlijkheid. En we zagen geen schoonheid in de heerlijkste en in de schoonste van alle mensenkinderen. Hij was een worm. En hij was geen man. Hij was een spot. En hij was een smaad van mensen. Hij verrotte in de aarde. Je huivert om dat woord te gebruiken, maar de Heer Jezus wil de ontluistering en de verschrikking van zijn lijden in al de weerbarstigheid voluit laten staan. Als hij zichzelf dat tarwegraan noemt dat in de aarde sterft. Zo was hij in de ogen van mensen. En zo was hij in de ogen van godsdienstige mensen. En van verbondskinderen en van brave kerkgangers. Zo is hij in uw oog. Zo heb jij hem behandeld. Als tarwegraan. Wat de moeite niet waard is om aan te kijken. Wat je met het grootste gemak naast je neer kunt leggen. En wat alleen maar geschikt is om in de aarde geworpen en daar vertreden te worden en daar te sterven. Of niet? Waren het de Joden die de Heer Jezus hebben gekruisigd? En waren het de Romeinen die hem sloegen met hun vuisten? Of ontdekte jij in die oude lijdensgeschiedenis een spiegel? Ik deed met mijn zonden hem al die jammeren aan. Het was mijn oppervlakkigheid. Het was mijn aardsgezindheid. Het was mijn halfslachtigheid. Het was mijn ongelovigheid. Het was mijn onbekeerlijkheid. Het was mijn traagheid. Het was mijn onbekeerlijkheid onder de prediking van dat hoogheilige evangelie. Dat de Zoon des Mensen in zijn gezicht is gespuwd. Dat hij in zijn aangezicht is geslagen. Dat er met hem gespot is. Indien gij de Christus zijt, zo verlos uzelf en ons van het kruis. Indien gij de Christus zijt, zo profeteer dan wie u geslagen heeft. Alle oneerbiedigheid tegenover die heilige God. Tegenover het heilige evangelie en de heilige Zoon van God. Is een spotten met hem. Waren die mannen in het verleden 2000 jaar terug. Die waren de handen van u. En die waren de mond van u. En die waren de spotgeest van u. De Heer Jezus vraagt geen medelijden. Dat hadden Jeruzalems dochters wel eer. Die weenden om de pijn van hun lijdende Heer. En ze dachten er niet aan dat zij zelf door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten en zijn beker gevuld. Wie heeft die drinkbeker van Gods toren gevuld? Waar de Heer Jezus met zoveel ontzetting door werd aangedaan. Waar die zo angstig en zo ontroerd door was. Dat waren toch jouw zonden. Jouw zonden tegen de Vader. En jouw zonden tegen de Zoon. En jouw zonden tegen de Heilige Geest. De zonde, de toren van God. Tegen de zonde van het mensdom. Heeft Hij gedragen. Je kunt je afvragen of de Heer Jezus voor jou is gestorven. Maar niemand hoeft eraan te twijfelen of de Heere Jezus door jou is gestorven. En of je medeschuldig staat aan het bittere lijden. Aan het bittere sterven. Aan die diepe verachting. Aan die goddeloze verachting van de Zoon van God. Of de heilige engelen in de hemel, die bedekken hun aangezicht met hun vleugels, omdat zij het heilige gezicht van de Zoon van God niet kunnen aanzien. Dat is te heilig voor de heilige engelen. En u was zo onheilig. U kon met het grootste gemak praten over de zaligmaker, zonder uit hem te leven en zonder gebruik te maken van hem en zonder te putten uit die onuitputtelijke fonteinen des heils. En je had er nog allerlei argumenten voor ook om zo een beetje op de been te blijven en op twee gedachten te blijven hinken. Hij is het tarwegraan dat sterft. Hij is er zelf ook ontzet van. Vers 27 hebben we ook gelezen. De Heer Jezus is ontroerd. Het is een enkele moment in de Bijbel dat je dat leest. In hoofdstuk 11 een keer en hier in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 nog een keer. In het Lijdensevangelie. Is die drinkbeker en wordt aangereikt. Maar als hier de boodschap van het tarwegraan, als hier de sleutel van het evangelie wordt gepredikt. Oh, dan is de Heer Jezus ontroerd. Het gaat dwars door hem heen. Het raakt hem in de diepste vezels van zijn tere ziel. Dat hij als tarwegraan op de aarde zal vallen. En dat hij daar zo zal vergaan. In al zijn luchtering en in al zijn verschrikking. Als er iemand het verschrikkelijk heeft gevonden, dan was het wel de Zoon van God. Tarwegraan zal op de aarde vallen en sterven. Wie er één glimpje van opvat, die heeft geen medelijden. Maar die roept uit wat Jeremia ooit zei. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen. Om te wenen en te wenen en te wenen. De wet die kan je verschrikken. De wet die kan de zonde openleggen. Die doet dat als een stuk ijs wat in stukken geslagen wordt. Maar het evangelie als de vervulling van de wet gaat nog veel dieper. Dat doet je hart, dat ijs van je ziel versmelten. Dat je wegdruipt in treurigheid en klagen. En dat je ziel een gewaterde hof is. Nimmer zie je de verschrikkelijkheid en de onheiligheid en de goddeloosheid van je zonden zo diep en klaar en helder voor ogen als in het licht van de lijdende Christus. En nergens ontvangt u zo'n afschuw van elke zonde en van alle oppervlakkigheid als in het licht van die lijdende en stervende zaligmaker. En nergens ontvangt u diepere verwondering en rijkere vertroosting en heiliger aanbidding dan wanneer de boodschap van dat tarwegraan voor u gaat oplichten. Hoort u hoe de Heer Jezus het zegt? Als dat tarwegraan niet op de aarde valt en als dat tarwegraan niet sterft, dan zal het alleen blijven. En dat wil ik nu juist niet. Ik zou de hele wereld met mijn wonderen achter mij aan kunnen krijgen. En het is nu een gelegenheid bij uitstek en iedereen staat op mij te wachten. Maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben zaad. Ik ben tarwegraan. En tarwegraan is alleen nuttig als het op de aarde valt. En als het daar sterft en als het zo vruchtbaar zal zijn. Daarom ben ik mens geworden om te kunnen lijden. Daarom heb ik vlees en bloed aangenomen om te kunnen sterven. Om mijn bloed te kunnen storten. Om verzoening te kunnen doen. Om mensen niet voor een tijd te verlossen. En een aards imperium op te richten. Maar om eeuwige vruchten te verwerven. Ter ere van mijn Vader. En dat eeuwige onwankelbare koninkrijk te bouwen tot in alle eeuwigheid. Tarwegraan moet sterven. Daar is het voor. Dat is zijn bestemming. En u hoort ook de gewilligheid van Christus daarin. Hij doet het niet om zich er maar in te schikken. Maar het is zijn liefste werk. Ik draag uw heilige wettigheid, de sterveling zet in het binnenst in, want ik kom om uw wil te doen. O God! Hij heeft wel gehuiverd. Maar in die huiver heeft hij lief gehad tot dat bittere einde toe. Hij heeft het nimmer tegen zijn zin gedaan. Nee, hij zegt dat is mijn heerlijkheid. Nu is het uur gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Mijn heerlijkheid is mijn kruis. Mijn heerlijkheid is mijn vernedering. Mijn heerlijkheid is mijn smaad en de schande die mij wordt aangedaan. Daar moet je geloofsogen voor hebben om dat te zien. Dat geloof wat al mijn verstandelijk besef kruisigt. Om heerlijkheid in schande te zien. Om kracht uit zwakheid te ontvangen. Om vreugde te hebben in dat bittere en smadelijke lijden van de Zoon van God. Het avondmaalsformulier zegt het zo diep. Hè? De heerlijke gedachtenis van het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Wat een zaligheid. En wat een zaligmaker. Wie is een God als gij, zo groot van genade macht, dat u zo zwak kunt worden in uw almacht, om u zo te geven in de almacht van uw liefde en niet uzelf te zoeken, maar uzelf onbaatzuchtig te geven, alle eigen belang te verzaken en het belang van uw vader en het belang van de zaligheid van zondaren te beogen en daardoor gedreven te worden. En zo uzelf goden onstraffelijk op te offeren. Als dat zaad op de aarde valt en sterft, dan draagt het vrucht, dan brengt het veel vrucht voort. Veel vrucht. Het begint op de Pinksterdag met die 3000 verslagen en verbrijzelde harten. Het strekt zich uit tot op de dag van vandaag. De Heer is bezig die grote oogst binnen te halen. In Noorwegen vind je vruchten en in Azië vind je vruchten en in Europa vind je vruchten en in Amerika en Afrika. Er is geen werelddeel, er is geen volk en geen taal waaruit geen vrucht zal zijn, Jezus Christus ter eer. Uit al die volken, talen, naties en tongen zal hij eeuwig de roem en de eer en de aanbidding ontvangen. Oh, dat is het koninkrijk van God. Gebouwd op zijn kiemkracht. Gebouwd op zijn sterven. Daaruit bloeit het eeuwige leven voort. En dat maakt dat werk in Gods koninkrijk, of je nou vader of moeder bent, of zondagsschoolonderwijzer, of ouderling of predikant, zo heerlijk ontspannen, nietwaar? Te midden van zorgen en aanvechtingen te mogen weten, het is zijn zaak en het is zijn koninkrijk en het is zijn dood die zo vruchtbaar is. Maar natuurlijk, je moet hier en daar dat zaad van het evangelie uitstrooien. Maar hij heeft gezegd dat het veel vrucht zal voortbrengen. Zijn naam valt te verliezen. Voor ons valt er niets te verliezen. Maar zijn naam is in het geding. En hij staat garant voor de uitkomst van zijn koninkrijk. Veel vrucht. Dan kijk je eens om je heen. Dan begin je in je gezin. Misschien loopt u wel langs uw kleine kindertjes als ze 's avonds op bed liggen. Het komt dus op je af. Allemaal een ziel. Allemaal voor de eeuwigheid. Allemaal kinderen des torens. Zo aangrijpend als ze dus met hun lieve onschuldige gezichtjes in hun bedjes liggen. Is er hoop voor je kindertjes? Als de duivel zo machtig is en de God van de eeuw zoveel zinnen verblindt vandaag. En als je weet, ze komen uit mij. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dat wordt nooit geest. Geen hoop. En geen verwachting. en nochtans veel verwachting van hem. Alle verwachting van hem. Dat hij het heeft gezegd, veel vrucht. Maar dan hoef je geen bedje van een van je kinderen voorbij te gaan, zonder die stille beden te laten opstijgen naar boven. O Heere, bevestig ook uw verbond met dit kind. En bevestig het van kind tot kind, opdat zij allen van u geleerd zullen zijn. En als het zo heel persoonlijk wordt, en als het zo bang wordt, en als je dat vreselijke vermoeden hebt dat jij niet zalig wordt, maar eeuwig buiten zult staan. Als de wet van God u aanklaagt en uw geweten dat bijvalt, en je zoveel alleen maar verwerpelijks in je eigen hart ontdekt. En die gemene aanvechting van de boze erbij komt. Gij zijt niet uitverkoren. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Wat verbeeldt u zich wel dat die grote God met zijn oneindige liefde hart aan u eeuwig gedacht zal hebben? En dat hij met zijn grote hart jou op het oog heeft, zo'n hart als jij hebt en zo'n leven als jij leidt en wat er allemaal in jouw ziel rondspookt? O, natuurlijk oprecht en die wil God wel aanzien, maar bij jou is zoveel onoprechtheid aan te treffen. Pure vermetelheid dat jij bidt tot God om een kind van hem te zijn en door hem te worden aangenomen en met hem verzoend te zijn. De angst der hel doet je alle troost missen en je bent zo benauwd, omringd door droefenissen. Dan laat de Heere dit woord klinken. Veel vrucht. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven, toen er niets meer te verwachten viel. Mij, zaligheid, te groot voor mij, te groot voor hem, o, niet te groot voor dat grote, niet te groot voor de kracht van dat stervende tarwegraan, veel vrucht. Niet dertigvoudig, niet zestigvoudig, niet honderdvoudig, maar miljoenenvoudig. Veel vrucht. En je kijkt eens rond in de akker van je eigen ziel. Na ontvangen genade in het bijzonder. Wat is die akker toch dor? En wat is die bodem van je hart toch hard? Ontdek je meer en meer. En wat is het je onvruchtbaar? Wat vind je een doornen en distelen van egoïsme en van aardsgezindheid, van gemakzucht en van traagheid, van onheiligheid en oneerlijkheid? Kan dat allemaal samengaan met de genade van God? Zou daar nog doen aan zijn om zo'n onrein hart te reinigen? Veel vrucht. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar die meest onvruchtbare rank ingeënt in de wijnstok. Sappentrekkend uit de wijnstok die draagt veel van zijn vrucht. Niet uw vrucht, maar zijn vrucht. Hoe gaat dat? Dat is het wonderlijke, de Heer Jezus geeft dat ook in de volgende versen aan. Dan gaat het bij u net als bij dat tarwegraan. Sterven. Om te leven. Sterven aan de wereld. Dat wil je niet natuurlijk. Want sterven betekent iets loslaten wat je dierbaar is. Sterven. Dat is zo definitief. Dat geeft zo'n bange vrees. Dat druist tegen alles van je hart in. Sterven aan je goede werken. Sterven aan al je zoeken en pogen en strijden en worstelen. Strijden aan je bekering. Je zou zo graag een hele doos vol met allemaal geestelijke ervaring hebben en zo sterven. En niet als een bedelaar. Je wilt zo graag sterk zijn en leren zegt ik maak je zwak. Opdat ik je sterkte ben. En je wilt zo graag rechtvaardig zijn. En de Heere zegt, maar ik maak je goddeloos. Ik laat je zien hoe goddeloos je hart is, opdat mijn gerechtigheid je alles zal zijn. En je wilt zoveel leven vasthouden zelf. En de Heere zegt, ik laat je zien dat je midden in de dood ligt. Opdat ik je leven zal zijn. Wie roemt, die roeme in de Heere alleen. Hij is gegeven tot wijsheid in mijn dwaasheid. En hij is gegeven tot rechtvaardigheid. En hij is gegeven tot heiligheid. En hij is gegeven tot een volkomen verlossing. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij als tarwegraan op de aarde viel. Als tarwegraan in de aarde zo ontluisterend is gestorven. En wat ik nu leef, dat leef ik door dat arme bedelaarsgeloof van de Zoon van God. Niets uit mij, maar alles uit Hem en alles in Hem en alles door Hem en alles ter ere van Zijn heerlijke, nooit genoeg geprezen naam. Sterven. Zo dat nieuwe leven uit Hem, die nieuwe gehoorzaamheid uit Hem te ontvangen. Vader en moeder, broeder en zuster, zoon en dochter, je eigen leven te haten. In vergelijking met Hem, die al je liefde waardig is. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Sterven, nog één keer. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Als de koning der verschrikking zijn hand naar je uitstrekt en geen verweer zal helpen. Als dat verderfelijke lichaam wordt verdorven op de dodenakker. Als een tarwegraan zal sterven, tot niets zal worden. Opdat op de morgen van de opstandingsdag, een onsterfelijk, onvergankelijk, geestelijk lichaam, tevoorschijn wordt geroepen. Gestorven met Hem, gestorven door Hem, om Hem eeuwig te leven. Amen. We zingen Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. 16, het vijfde vers. Samen danken en bidden.
Lieve Heere, grote ontfermer, die u zelf hebt gegeven, hebt overgegeven aan mensen die niets om u geven, die zo'n kille koude aarde voor u zijn. Hoe groot, hoe eenzijdig, hoe alles overwinnend is die genade en die liefde van u. Dat gij deze wereld zo hebt lief gehad. O Vader, dat gij uw zoon hebt gegeven. O Zoon, dat gij uzelf voor haar hebt opgeofferd. O Heilige Geest, dat u ons binnenleidt in die werkelijkheid, in die waarheid van het evangelie. Opdat deze dingen leven zullen en wij sterven. Verlost van onszelf, om golden eeuwig te leven. Vergeef het onze. Vergeef alles wat van ons is. En zegen dat machtig getuigenis van uw Zoon, die zo zwak is geworden, uit pure genade. Amen. Wij zingen Psalm 56, vers 1 en vers 2 tot slot. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. En denk dan aan het tarwegraan in de eerste plaats. Psalm 56, vers 1 en vers 2.
verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.